Goedemorgen gemeente. Volgens mij ben ik zeer goed te verstaan. Ja, dat is mooi. Ik ben voor mezelf de afgelopen periode erg veel bezig geweest en heb ik veel nagedacht over gemeente zijn. En ik heb dat best wel moeilijk gevonden, moet ik zeggen. Dat is voor mij echt wel een worsteling geweest. Wat betekent het om gemeente te zijn? Hoe denk ik daarover? En wat komt er allemaal bij kijken? De afgelopen weken is natuurlijk ook voor mij en voor u veel intenser geworden door de dingen waar we als gemeente doorheen gaan. Je gaat nog meer nadenken over dingen. En in die worsteling, in die zoektocht, heb ik een paar mooie dingen tegengekomen. En een van die dingen wil ik vanmorgen met u delen. En in die zoektocht ben ik ook tegen een tekst aangelopen. Dat is geen Bijbeltekst. Maar ik wil die tekst graag aan u voorlezen. En misschien herkent u hem. Hij is redelijk bekend. Redelijk oud. En het gaat als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel. En vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de geschriften. Hij is opgevaren naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd een doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Dat aan heeft betrekking op de tekst en niet op de preek, dat u nu denkt, ik heb net een pepermuntje in mijn mond, is het nu al klaar? Nee, dat is niet zo. Misschien herkent u deze tekst wel, het is de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Een heel lang woord en dat zijn twee plaatsen die nu in Turkije liggen. Wilt u er een keer heen gaan, is dat Istanbul en Isnik. Het is een tekst die geschreven is rond het jaar 380 en in die tijd was het Romeinse Rijk er nog. En er waren heel veel gemeentes. En men was van mening van, we moeten wel hetzelfde geloven. Maar er waren ook heel veel theologen, voorgangers, leiders, die andere meningen hadden over Jezus Christus. Wie God was, wie Jezus was, wie de gemeente was. En men merkte van, we gaan de eenheid verliezen. We gaan verdeeld raken. We gaan allemaal anders over dingen denken. En er werd voorgesteld om met elkaar samen te komen in die plaatsen, in Turkije, en met elkaar af te spreken van, dit is wat wij geloven. We gaan een geloofsbelijdenis opzetten. En ik vind het wel mooi, op momenten dat je in problemen komt met elkaar, dat je elkaar gaat opzoeken. Er zijn maar mensen die vanuit bijvoorbeeld Marokko, die kwamen helemaal naar Turkije. Nou, voor ons is dat misschien penis om te doen, maar in die tijd was het een heel ander verhaal. Men reisde de halve wereld over om samen te komen, om te vechten voor eenheid. Dat vind ik wel iets moois. En ook te zoeken van wat bindt ons samen. Niet te kijken naar de verschillen, maar wat bindt ons samen. En zo is deze geloofsbelijdenis naar voren gekomen. En de tekst van die geloofsbelijdenis, daar kan ik in ieder geval nog steeds 100% achter staan. En in principe is het een ecumenische geloofsbelijdenis. Alle kerken van de wereld die beamen deze tekst. Ik vind dat wel iets moois. In deze geloofsbelijdenis wordt ook iets over de gemeente gezegd. En dat is eigenlijk maar één zinnetje. Maar ik vind het wel een hele bijzondere zin. En er staat, ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Dat is een hele mond vol en het bestaat eigenlijk uit vier onderdelen. De gemeente is één, is heilig, is algemeen en apostolisch. Over al deze vier valt heel veel te zeggen en ik wil vanmorgen iets verder ingaan op dat één zijn, op eenheid. Als we het hebben over eenheid, dan, en daar hebben we het natuurlijk wel eens over, en ik heb het ook wel eens met mensen over, dan komt vaak de vraag van ja, maar hoe moeten we dat dan doen? En wat is dat eenheid? Moeten we allemaal hetzelfde denken? Moeten we allemaal dezelfde kleren dragen? Moeten we allemaal pindakaas op onze boten doen? Wat betekent dat, eenheid? Op zich is dat een goede vraag, maar ik kwam bij mezelf en denk van ja, maar ik vind eigenlijk zelf vind ik een andere vraag veel belangrijker. Het heeft wat met mij te maken. En dat is de vraag van waarom zouden we eigenlijk één moeten zijn? Want er kan wel in de Bijbel staan dat we één moeten zijn, dat we eenheid. Maar denk ik, ja, maar waarom? Ik vind dat een belangrijke vraag, omdat ik van daaruit, als ik daar een antwoord heb voor mezelf, dan heb ik ook een motivatie om daarvoor te gaan, om daarvoor te strijden, om me daarvoor in te zetten. Als daar geen goed antwoord voor mij op is, dan denk ik van ja, nou ja, dan hoef ik me daar ook niet voor in te zetten. De titel van vanmorgen is dan ook het belang van eenheid in de gemeente. Als we kijken naar de gemeente, dan is het natuurlijk belangrijk om te kijken wat er in de Bijbel daarover staat. En de Bijbel spreekt op verschillende manieren over de gemeente. Eén voorbeeld daarvan is de gemeente als het volk van God. En dat vind ik eigenlijk een hele bijzondere uitspraak, want het is Gods volk, het volk van God. Dat zegt iets over eigendom, dat zegt iets over bezit. In Deuteronomium 7, vers 6 spreekt daar ook over. En er staat, en dat wordt tegen het volk Israël gezegd, want u bent een volk dat aan de Heer uw God is gewijd. U bent door hem uitgekozen om anders dan alle andere volken op aarde zijn kostbaar bezit te zijn. Het volk van Israël is dus van God. We kunnen dat ook over de gemeente zeggen. De gemeente is van Christus. Dat is het eigendom van Jezus Christus. Als Paulus zijn brieven begint, dan zegt hij vaak van mij, de apostel Paulus. En dan schrijft hij aan de gemeente van Jezus Christus te en dan een willekeurige plaats. De gemeente is van Jezus Christus. En we zien dat bijvoorbeeld terugkomen in uitspraken dat Jezus de hoeksteen is van de gemeente. Jezus wordt ook de goede herder van de gemeente genoemd. En Jezus wordt het hoofd van het lichaam. Als de gemeente het lichaam van Jezus Christus, dan is Jezus het hoofd. En we lezen dat terug in de Bijbel. Maar het bestaansrecht van de gemeente vinden we ook terug bij Jezus. Zonder het werk en het lijden van Jezus zouden wij nooit bij Gods volk toegevoegd kunnen worden. Wij zouden ons dan allemaal aan die wetten moeten houden. Waar Klaas het over heeft, alle regels en wetten uit de Torah waren voor de Joden een manier om te laten zien dat zij bij God behoorden. En als Jezus niet voor onze zonden was gestorven, hadden wij dat ook moeten doen. Dan hadden wij ook als de Joden moeten worden. Maar God heeft gezegd van nee, dat is niet nodig. We gaan die regels, die wet, die ga ik vervullen. En we doen dat doordat Jezus voor onze zonde is gestorven. En daardoor kunnen wij bij het volk van God horen. Zonder het werk van Jezus heeft de gemeente eigenlijk geen bestaansrecht. Als wij het als gemeente, het eigendom van God zijn, dan betekent dat ook iets. Dan zit daar iets aan verbonden. En ik moest dan denken van, zo is het ook in ons leven. Als je ergens eigenaar van bent, dan heb je daar vaak rechten en plichten die daaraan verbonden zijn. En dat is bij ons ook zo. Wij hebben ook rechten en plichten. Hoewel ik eigenlijk liever spreek over plichten en beloften. Want ik denk niet dat wij rechten hebben bij God. Wij kunnen niet iets opeisen en zeggen van God, u moet nu dat voor ons doen. Voor mij voelt dat niet helemaal prettig. Ik vind dat niet een hele fijne verhouding. Ik praat liever over het feit dat God ons als gemeente beloften heeft gemaakt. Nou, van die plichten wilde ik gewoon twee noemen. Daar valt heel veel over te zeggen. Maar we zien dat God van ons vraagt om hem gehoorzaam te zijn. Wij zijn Gods eigendom en dat betekent dat wij ook gehoorzaamheid hebben af te leggen aan de Heere God. We zien dat bijvoorbeeld in Johannes 14, vers 15, waar Jezus zegt tegen zijn discipelen, als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dat is aan elkaar verbonden. We kunnen dat niet losmaken van elkaar. We kunnen niet zeggen van, ik hoor bij de gemeente, ik hoor bij God, ik ben een kind van God, maar ik ben niet gehoorzaam. Dat kan gewoon niet samengaan. En dat is wel moeilijk en dat betekent ook dat we soms onze eigen wil moeten afleggen. Dat het niet gaat om van wat wil ik graag, wat is mijn verlangen. Maar dat we in de eerste instantie vragen van Heer God, wat is uw verlangen? Wat is uw verlangen, wat is uw wil voor mijn leven op dit moment? En dat is niet alleen voor ons als individu, maar dat is ook een vraag die wij als ons gemeente moeten stellen. Heer, wat is uw wil voor ons? En ik vind het heel mooi dat je dat dan ook ziet in Matteüs 6 vers 10, waarin Jezus ons leert te bidden. Het Onze Vader waarin staat, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden. Op aarde zoals in de hemel. Niet onze wil, maar Gods wil. Nou, er zijn ook beloften die God ons gedaan heeft. En ik vind dat mooi om daaraan herinnerd te worden. Wij hoeven God niet te herinneren aan zijn beloften. God is alwetend. God wordt niet dement of krijgt Alzheimer of iets dergelijks. Wij hoeven hem niet aan zijn beloften te herinneren. Wij moeten onszelf aan zijn beloften herinneren. En een van die beloften die God ons gedaan heeft, is dat hij ons zal bewaren. Ons als individu en ons als gemeente. Jezus spreekt ook over de gemeente. Hij doet dat niet veel, maar op een gegeven moment in Matteüs 16 heeft hij het daar met zijn discipelen over. En hij is dan in gesprek met Petrus en hij zegt dan tegen Petrus: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Nou, die poort van het dodenrijk, dat is een... Jezus schetst daar een beeld. En als je een stad hebt in die tijd, was daar een muur omheen. En als deze stad van plan was om iets anders aan te vallen, dan ging het leger door de poort naar buiten. En de beeldspraak die Jezus hier gebruikt, zou je kunnen zeggen van dat al het kwaad wat er zou kunnen zijn, al wordt het allemaal tegelijkertijd op de gemeente afgevuurd. Als wij dicht bij God blijven, dan is het niet mogelijk dat dat de gemeente overweldigt. Dat kan gewoon niet. En dat vind ik een hele mooie belofte. Wat ons ook overkomt, als wij dicht bij de Heer blijven, dan kan het niet misgaan. Jeremia 29, vers 11 is een hele bekende tekst in de Bijbel. Ik denk dat heel veel mensen dat als trouwtekst hebben of als dooptekst hebben. En er staat, God zegt dit tegen het volk Israël: mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. En dat vind ik mooi. God heeft dus kennelijk, of had in ieder geval, en heeft nog steeds, een plan met Israël. Want Jeremia gaat over het volk Israël. Als God een plan ergens mee heeft, dan gaat hij daarmee door. Dan stopt hij daar niet zomaar mee. Dat is met Israël zo en dat is ook met de gemeente zo. En mij geeft dat wel heel veel, en dat geeft me per definitie al een hoopvolle toekomst. Omdat het Gods plan is. Als ik een plan heb, en ik heb regelmatig een plan, dan is er een grote kans dat het niet doorgaat. Omdat het mislukt, omdat ik daar op mijn eigen tekortkomingen, of dat ik, dat is een goed plan. En dan denk ik na een tijdje, dat is misschien helemaal niet zo'n goed plan. Maar bij God werkt dat niet zo. Als hij een plan heeft, dan gaat dat gebeuren. En dat betekent ook dat God daar verantwoordelijkheid over heeft. Over zijn plan. Dat betekent niet dat wij ontslagen zijn van alle verantwoordelijkheden. Maar uiteindelijk mogen we ook tegen God zeggen: Heer, de situatie in ons leven, van de gemeente, het is ook uw verantwoordelijkheid. We mogen hem daar ook op aanspreken. Zeggen van: Heer, hoe zit dat? U heeft toch een plan met ons? Gaat u daar nog mee door? Ja, ik geloof dat hij daarmee doorgaat. En dat betekent dat we ook situaties in ons leven mogen loslaten. Dat we het ook in Gods handen mogen leggen. Dat we niet proberen het in onze eigen handen te houden, onze eigen controle. Maar dat we zeggen: Heer, het is aan u. We leggen het in uw handen. Het is uw plan. Gaat u er maar mee door. Nou, dat plan van God, het is dan wel interessant. Van wat is dat dan? Moeten we dat heel concreet maken? Moeten we daar heel erg de vinger op leggen? Of kunnen we daar ook in algemene zin iets over zeggen? Als het gaat over Gods plan voor ons leven, voor de gemeente, voor Israël, dan is het ook goed om terug te gaan helemaal naar het begin, naar Genesis. Toen God de mensen schiep, heeft God ons dingen meegegeven. In Genesis 1 vers 27 staat: God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Nou, dat is een wat poëtisch gedicht, zou je kunnen zeggen. En van deze tekst wordt best wel veel gemaakt soms. Dat loop ik ook wel eens tegenaan. Mensen willen ook met deze tekst wel eens gebruiken dat wij dus op God lijken, in de zin dat God ook armen en handen heeft. Of dat hij op dezelfde manier in elkaar zit zoals wij dat zitten. Ik denk niet dat we dat uit deze tekst moeten halen. Dat wordt er niet mee bedoeld. Er wordt ook niet bedoeld dat wij net als God zijn en dat wij dezelfde eigenschappen als God hebben. Dat betekent niet dat wij kunnen scheppen door woorden, zoals hier in Genesis 1 gebeurt. Dat zijn dingen die we er niet van kunnen maken. Het is belangrijk om ons af te vragen van: wat betekent het evenbeeld van God zijn? Wat betekent dat? En dan is het goed om te kijken van: hoe keek men in die tijd daar tegenaan? In die tijd waren er heel veel koningen, koninkrijken. En als een koning een koninkrijk had, dan was het heel moeilijk om weg te gaan uit de hoofdstad. Op het moment dat een koning wegging uit zijn hoofdstad, als hij het hof, de regering achterliet, dan was er een grote kans dat er een revolutie zou plaatsvinden. Hij moest echt de macht bewaren in zijn hoofdstad. Dat was de plek waar het gebeurde. Dat betekende dat hij niet tegelijkertijd en op allemaal andere plekken en steden in het land kon zijn. Hij kon niet bij de grenzen zijn en zeggen als mensen zijn koninkrijk binnenkwamen van: dit is mijn koninkrijk en dit zijn de regels. Dus wat men deed was dat men beelden maakte van koningen. Men deed het ook met goden. En zo'n beeld vertegenwoordigde die koning of die god op dat moment. Dat aspect van vertegenwoordiging, dat is waar het hier over gaat. God schiep de mens als zijn beeld. En God zegt tegen ons: ik wil dat jullie hier op aarde laten zien wie ik ben. Mijn liefde, mijn goedheid, mijn wezen, mijn karakter, dat moeten jullie op deze aarde zichtbaar maken. zou kunnen zeggen dat wij als volk van God, als een gemeente, als taak hebben om Gods wezen op aarde te vertegenwoordigen aan de wereld om ons heen. En dan is de vraag van wat is dan Gods wezen? Daar valt heel veel over te zeggen en ik wil natuurlijk naar één punt daarvan. Het wezen van God was voor de Joden ook iets heel erg belangrijks. En zij hadden ook hun eigen geloofsbelijdenis, om het zo te zeggen. Zij noemden dat de Shema. En het vers wat daar op betrekking heeft is Deuteronomium 6, vers 4 tot 5. Een bekende tekst. En daar staat, luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief, met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Het gaat vooral om dat eerste gedeelte. Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. En het Hebreeuws hiervan is heel moeilijk. Het wordt vaak verschillend vertaald in verschillende bijbels. Je kunt ook zeggen, de Heer is één. De Heer is uniek. De Heer is enig, zoals het hier in de NBV staat. En voor de Joden is deze tekst essentieel als het gaat om de eenheid van God. Dat was heel erg belangrijk, zeker voor die tijd. Wij kennen meer monotheïstische religies, om het zo te zeggen. Religies die bestaan uit één God. Het Jodendom heeft één God. Het Christendom heeft één God. De Islam heeft één God. Maar in die tijd was dat wel behoorlijk uniek. De manier waarop men in die tijd met goden omging is dat elke plaats en elke stad had zijn eigen God. Elk aspect van het leven had ook zijn eigen God. Er waren goden van handel, van de zee, van vruchtbaarheid, van oorlog. En van elk facet van het leven maakte men een eigen God. En dan dacht van, nou, dat is de God, die houdt zich echt daarmee bezig. Dat is zijn ding, dat is zijn specialiteit. En zo ontstond er een enorm veel godendom. Maar God zegt tegen Israël, dat is absoluut niet zo. Ik ben één God, ik ben een eenheid. En naast mij geen andere goden. En ik vind dat wel mooi, God is dus ook perfect. Hij is van alle markten thuis, om het zo te zeggen. En het is niet zo dat hij overal maar iets van afzet. Nee, God is overal de God van. De God van hemel en van de aarde. En van elk aspect van ons leven wil hij de God zijn. God heeft als het ware geen hulp Sinterklaas nodig, om het zo maar even te zeggen. Dat wezen van God, die eenheid, was voor de Joden heel erg belangrijk. En zij wilden dat ook weerspiegelen. Zij wilden dat ook zichtbaar maken in het dagelijks leven. En hoe deden zij dat nou? Ze deden dat bijvoorbeeld tijdens de woestijnreis. Toen Israël van Egypte op reis ging door de woestijn naar het beloofde land, reisden zij met een hele grote groep mensen. Dus de cijfers volgens de Bijbel zou gaan om 600.000 mannen. Nou, daar horen ook vrouwen bij en daar horen ook kinderen bij. Dus je gaat al snel spreken over meer dan 2 miljoen mensen. Nou, ik kan me dat niet voorstellen. Het lijkt mij een enorme bizarre onderneming. En elke dag ging dat volk natuurlijk stoppen en sloegen ze hun kamp op. En de manier waarop zij dat deden, straalde voor hen ook eenheid uit. Elke stam zocht zich, elke familie zocht zichzelf, zocht elkaar op. Elke stam zocht elkaar op. En als volk zochten ze ook elkaar op. Ze vormden met elkaar één kamp. Dat was de veiligheid, dat was hun eenheid. Als je buiten dat kamp kwam, was je ook in levensgevaar. Dat was gestraft. Mensen die een grote zonde gedaan hebben, die werden buiten het kamp gestuurd. Dan hoorde je er niet meer bij. Dan was je als het ware ten dode opgeschreven. De opstelling van het kamp weerspiegelde de eenheid van God. En centraal in dat kamp stond het heiligdom, de tabernakel. En er was ook maar één heiligdom, want er was één God. Er is ook maar één huis nodig voor die God. Daar heb je geen meerdere tempels of meerdere tabernakels nodig. Dat heiligdom stond in het midden. En in die tabernakel was ook maar één offerdienst. God had ook heel specifiek gezegd, jullie mogen niet op andere plekken offeren dan de plek die ik jullie aanwijs. Eén heiligdom, één offerdienst. En er was ook één leiderschap. Er moest ook eenheid zijn binnen het leiderschap. En Mozes was als leider aangewezen door God. Jij bent de leider, die ene leider. Nou, daar moeten we niet al te veel van maken. De kans om te zeggen, van, nou, als er één leider moet zijn toen, dan moeten we dat nu ook hebben. Maar dat is natuurlijk veel meer. Dat gaat ook om cultuur en te maken met de gaven en talenten die je als groep hebt met elkaar. Maar het leiderschap van Mozes laat ook iets zien van de eenheid van God. Het volk van Israël was daar heel erg mee bezig. En ik denk dat wij er als gemeente ook heel erg mee bezig moeten zijn. En we zien dat ook in het Nieuwe Testament. Vaak zie je dat er tussen het Oude en het Nieuwe Testament verschillen lijken te zijn. En er zijn heel veel gebieden die als één lijn doorgaan, van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Er zijn ook dingen die echt heel erg anders worden. Bijvoorbeeld de tempeldienst en de offerdienst met Jezus Christus is dat opgehouden te bestaan. Maar het weerspiegelen van Gods eenheid is absoluut niet gestopt. En we zien dat ook terug bij Jezus. In Johannes 17 gebeurt iets heel moois. Het is een hoofdstuk waarin het hoge priesterlijk gebed geschreven staat. En dat is een gebed tussen Jezus en de Vader. Vlak voor het moment dat hij gaat sterven en aan het kruis gaat voor ons. En hij zoekt zijn Vader dan op en hij spreekt dan een gebed uit. En het, ik vind dat zo mooi om te zien, omdat je daar iets ziet van die relatie, van die onderlinge communicatie. En in dat hele gebed, in Johannes 17, zegt Jezus vier keer, bidt hij vier keer om de eenheid van de gemeente. En als je ziet in de Bijbel dat dingen herhaald worden, dan wil de schrijver daar extra nadruk op leggen. Zeg, let je erop, dit is een belangrijk aspect. Tot vier keer toe. Ik kan het wel even voorlezen in Johannes 17, dat gedeelte. Vers 11 staat, Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. De naam die u ook aan mij gegeven hebt. Zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Letterlijker kun je het niet zeggen. In vers 21 gaat dan verder, laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief hebt. Tot vier keer toe spreekt Jezus erover. En we zien het ook bij Paulus terugkomen. Paulus was een zendingsreiziger en stichtte allerlei gemeenten. Hij deed het in Turkije en hij deed dat in Griekenland. Paulus er kwamen mensen tot bekering. Hij stichtte een gemeente. En na een jaar of na drie jaar, dat verschilde een beetje per plek, ging hij weer verder om zijn werk voor te zetten. En op het moment dat hij een gemeente achterliet, ging daar wel eens wat mis. Ontstond er verdeeldheid. En als dat gebeurde, dan besloot Paulus om een brief te schrijven naar die gemeente. En dat gebeurde in de gemeente van Rome, hoewel hij daar toen nog niet geweest was, maar daar was verdeeldheid. En Paulus schreef er een brief over. Het gebeurde in Korinthe, het gebeurde in Efeze, het gebeurde in de gemeente van Galatië. En als je dan die brieven leest en dan puur probeert te letten op van de nadruk die Paulus legt op die eenheid, dan is dat echt overweldigend. Hij is daar zo ontzettend mee bezig. En ik geloof dat dat komt omdat hij als Jood, als onderwezen Jood, dat verband kende tussen de eenheid van God en de eenheid van de gemeente. Hij dacht van, als dat misgaat, dan gaat er iets essentieels niet goed. En daarom legt Paulus daar zo die nadruk op. Het boek Handelingen beschrijft ook de geschiedenis, hè, van veel van die gemeentes. Het beschrijft het werk van Petrus, het beschrijft het werk van Paulus. Of eigenlijk beschrijft Handelingen het werk van de Heilige Geest door hen heen. En in Handelingen 6 zien we dat het iets misgaat in de gemeente. De gemeente is nog heel jong op dat moment in Jeruzalem. En er ontstaat onenigheid over de zorg van de weduwe. De weduwe van de niet-Joodse christenen worden achtergesteld op de weduwe van de Joodse christenen. Nou, en er ontstaat uiteraard beroering over. En de apostelen beslissen dan, die zeggen van, we gaan diaken aanstellen en zij gaan er weer wat praktische dingen doen. En dat vind ik mooi, men zoekt elkaar op, men komt tot een oplossing en gaat daar dan ook gewoon mee verder. En het mooie daarvan vind ik, dat aan het einde van Handelingen 6 staat, nadat die oplossing gekomen is, dat de gemeente groeide. Dat God dat werk zegende. Ook in Handelingen 15 komt er naar voren dat er een probleem is. Tot dat moment bestaat de gemeente voornamelijk uit Joodse christenen. En zij hebben nog niet helemaal door dat de wet in Jezus Christus vervuld is. En dat het niet nodig is om de wet te houden, om besneden te worden, om bij het volk van God te horen. Paulus is daar wel van overtuigd en Petrus is daar wel mee bezig, maar nog niet helemaal over. Men moet daarom met elkaar in gesprek gaan erover. En men belegt een apostelconvent. Men praat erover en men komt eruit en men komt tot een oplossing. En vervolgens kan men ook verder gaan. Men zegt van, oké, als jullie nou op de Joodse mensen richten, dan richten wij ons op de niet-Joodse mensen. En zo doen we allebei onze eigen taak en trekken we toch samen op. En het gevolg was dat de gemeente groeide. En ook in de kerkgeschiedenis zien we dat het belang van eenheid telkens weer naar voren komt. Men heeft altijd geprobeerd om scheuring in de gemeente te vermijden. Dat is niet gelukt, maar als je kijkt wat voor inzet daar men ingezet heeft, dan beseft men dat het heel belangrijk is. Ik ga het ook niet proberen te verbeteren. Als we kijken naar Gods wezen, dan zouden we kunnen zeggen dat God een eenheid is. En dat wij als gemeente die eenheid aan de wereld moeten laten zien. Zo zien we dus dat het Gods verlangen is dat wij zijn eenheid op aarde weerspiegelen. We zien dat in het Oude Testament terug in Genesis 1. De eerste opdracht, laat aan de wereld zien wie ik ben. En we zien het bij Jezus terug in het Nieuwe Testament in Johannes 17. Laat hen één zijn zoals wij één zijn. En zoals ik al zei, zien we dat in Handelingen 6 en Handelingen 15. We zien het ook in het Oude Testament. Op het moment dat het volk ervoor kiest om eenheid te zijn, dat men vervolgens in staat is om vrucht te dragen. En op zich is dat ook best logisch. Op het moment dat je met jezelf bezig bent en met elkaar, en ja, maar jij denkt zo en jij zo, dan kom je niet toe aan de opdracht die God voor ons heeft. Dat is zo logisch. En in de praktijk, in de Bijbel, zien we dat ook terugkomen. Ik wil niet ingaan op de vraag, wat is eenheid? Maar waar ik me dan wel heel erg aan afvraag, want daar kunnen we heel lang over praten, wat is eenheid? Maar wat ik eigenlijk nog veel belangrijker is, naast de vraag waarom, is van hoe ga ik daar nou aan bijdragen? Want als het gaat over eenheid, dan kun je al heel makkelijk naar de ander gaan kijken. Ja, maar wat hij doet, dat is niet goed. En wat zij doet, dat is ook niet goed. Maar ik geloof dat niet de juiste houding is. Als ik kijk naar wat Jezus doet, dan zegt hij tegen zijn discipelen, kijk naar je eigen balk. En dan pas naar de splinter van de ander. Nou, ik denk dat je daar dan helemaal, tenminste, ik kom daar dan eigenlijk helemaal niet naartoe. Als ik heel eerlijk ben en ik kijk eerst naar mijn eigen tekortkomingen, dan heb ik helemaal geen tijd naar de tekortkomingen van een ander te kijken. En ik denk dat het goed is om eventjes wat praktische dingen te zeggen van wat is nou echt desastreus voor eenheid? En wat is nou wel goed voor eenheid? Gewoon wat praktische dingen. En daar valt ook weer zoveel over te zeggen. En gewoon dingen die in mij opkwamen, wil ik kort met u delen. Zeg maar de do's en de don'ts. Ik begin met de don'ts, want ik wil positief eindigen. Wat volgens mij echt desastreus is voor eenheid, is rollen en speculeren. Je kunt heel veel gaan praten over wat een ander mis heeft gedaan. Ja, ik heb dat gehoord. En ik heb zus gehoord. Ja, die vertelde mij dit en dat. En dan denk ik van, volgens mij is dat helemaal niet goed. Roddelen is per definitie al verkeerd, omdat wij vaak bezig zijn om een ander naar beneden te halen, zodat wij daar zelf beter uit voorkomen. En ik denk dat dat al geen goede houding is. Dat is al de eerste reden om het niet te doen. De tweede reden is omdat we door roddelen en speculeren niet komen tot de waarheid. Als je iets van de waarheid wil weten, dan moet je naar de persoon zelf toe gaan. Dan moet je vragen van, joh, wat is er gebeurd? Of wat is er niet gebeurd? Wat wil je erover kwijt? En dan nog is het heel moeilijk om achter de waarheid te komen, want de een heeft dit verhaal en de ander heeft dat verhaal. En die zijn niet altijd verenigbaar. Maar op het moment dat wij gaan speculeren, weet je zeker dat je in je eigen gedachten een leugen gaat ontwikkelen. Want die is per definitie niet waar. Want wij weten gewoon niet wat er gebeurd is altijd. Dat kan ook gewoon helemaal niet. En op die manier gaan we iets creëren. En dan gaan we gedachten over anderen, gedachten over de gemeente, gedachten over situaties ontwikkelen die gewoon niet waar zijn. En we maken vooroordelen. En als we daarin zitten, denk ik dat het heel lastig is om die eenheid te bevorderen. Wat ik ook denk dat niet goed is, is je eigen recht opeisen. Je zou heel erg kunnen gaan zoeken naar jouw eigen waarheid. En ik heb recht om gehoord te worden. Ik heb recht om mijn mening te geven. En op zich zit er allemaal wel een kern van waarheid in. Maar als we allemaal onze rechten op gaan eisen, dan komen we nooit ergens aan toe. De woorden die bij mij daarin opkomen is, ja maar ik. Ja, dat is waar. Het is ook belangrijk om aan jezelf te denken. Je moet jezelf niet helemaal wegcijferen. Maar als het gaat om eenheid is het soms belangrijk om het grote goed voor op te stellen aan je eigen verlangen, je eigen wil. Een derde punt is hoogmoed. Dus de gedachte van, ik weet het allemaal wel beter. En wij hebben allemaal zo onze eigen valkuilen. De een heeft dat misschien met roddelen en speculeren. De ander is misschien heel erg bezig om zijn eigen rechten op te eisen. Mijn persoonlijke valkuil is hoogmoed. Laat ik het maar gewoon zeggen. Dat is echt zo. Ik denk vaak dat ik het beter weet. Het kan natuurlijk zijn dat je iets beter weet. Het kan zijn dat je ergens beter in bent. Maar de vraag is, hoe gaan we dan vervolgens mee om? Gaan we aan de zijlijn staan en gaan we zeggen, ik weet wel hoe het moet. We moeten dit doen, jullie moeten dat doen. Maar ik denk dat dat niet de juiste houding is. Kies er dan ook voor om jezelf in te zetten daarvoor. En op het moment dat dat niet kan, durf dan ook gewoon te zeggen, als jullie het beter kunnen, dan ga ik achter jullie staan. Dan ga ik er ook op vertrouwen. Op het moment dat we vanuit een hoogmoedige houding naar de ander gaan kijken, dan geven we ze niet het vertrouwen. En leiders worden op die manier absoluut niet gesteund. Ze hebben daar niks aan. Ik denk dat het goed is om te kijken van, hoe kunnen we samen met elkaar bereiken dat we verder komen. Het vierde is een negativiteit. En het is niet verkeerd om reëel te zijn. Als dingen niet goed zijn, zijn ze niet goed. En dan moeten we dat ook gewoon durven zeggen. Dan moeten we dat ook gewoon durven onderkennen. Maar met negativiteit bedoel ik dat we gaan zeggen, ja, het is al zo vaak misgegaan, het zal nu ook wel weer misgaan. Ja, maar het gaat altijd mis. En dat we niet meer in staat zijn om de positieve kant van dingen te zien. Als je kijkt naar bijvoorbeeld bedrijfsleven, naar ondernemers, en je gaat vragen van hoe ben je nou eigenlijk zo succesvol geworden? Dan zullen heel veel ondernemers zeggen, omdat ik al 10 keer op mijn bek ben gegaan. Ik ben al 10 keer failliet gegaan. En telkens heb ik geleerd van hoe het niet moet. Oké, dat moet ik niet doen, dat is niet slim, dat is niet wijs. En door al die lessen mee te nemen, toch telkens weer te zeggen, jezelf bij elkaar te rapen, oké, volgende keer ga ik het beter doen. En misschien gaat het dan ook wel nog een keertje mis. Dat kan ook zomaar gebeuren. Maar het is een hele andere houding dat je zegt van, nu gaan we proberen om het beter te doen. We gaan stoppen met negatieve gevoelens. We gaan ons richten op het positieve. Nu gaat het gewoon beter. En de laatste en vijfde die ik wil zeggen is partijschappen. Je ziet dat in de brief van 1 Corinthiërs heel erg. Paulus gaat er heel fel op in, partijschappen. En natuurlijk is het zo dat je anders kan denken. En vaak zoek je mensen op die een beetje op dezelfde manier denken over dingen. Die dezelfde gevoelens met elkaar delen. En dat is niet erg. Alleen met partijschappen denken dat het probleem is dat we niet alleen de mensen opzoeken die met ons eens zijn, maar dat we ook ons gaan keren tegen de anderen die anders denken. En ik denk dat het daar misgaat. Dat we zeggen van ja, wij denken er zo over en dat is de enige waarheid. En zoals jullie erover denken, dat is verkeerd. Dat is fout. En ik denk dat dat niet de bedoeling is. Ik denk dat we moeten zoeken van, hé, ik heb iets te melden, ik heb iets te brengen, maar jij hebt ook iets te brengen. En laten we met elkaar kijken en samen zoeken hoe we dat kunnen combineren met elkaar. Wat is nou wel goed te doen? En dat is aan de ene kant natuurlijk het tegenovergestelde van wat we niet moeten doen. Maar ik heb daar voor mezelf ook een soort lijntje in gemaakt. En ik denk dat het altijd begint, net zoals ik dat net zei over Jezus, met die balk en die splinter, dat het begint bij je eigen tekortkomingen te onderkennen en te erkennen. We maken allemaal fouten. We doen allemaal dingen die niet goed zijn. En niemand van ons is in staat om perfect op te treden in je eigen leven, in je gezin, op je werk, in de gemeente of waar dan ook. En daar begint het altijd bij, ook als mens zijn, als christen zijn, erkennen dat je tekortkomen hebt. En op het moment dat we dat doen, dan kunnen we volgens mij maar naar één iets kijken en dat is het kruis. Want we weten dat onze zonden, dat onze tekortkomen vergeven zijn, omdat Jezus Christus voor ons aan het kruis is gegaan. En op het moment dat ik daar voor mijzelf aan denk, als ik mijzelf als het ware onder dat kruis neerzet en ik kijk naar wat ik allemaal verkeerd heb gedaan en nog steeds verkeerd doe, dan raak ik onder de indruk van de genade die ik heb ontvangen. Ik kan me niet voorstellen dat een mens mij ooit zoveel genade zou geven, want ik heb een hoop dingen verkeerd gedaan. Maar God geeft mij dat wel. En het is zoiets bijzonders. En op het moment dat ik dat voor mezelf weet, dan weet ik dat God dat ook aan een ander gegeven heeft. Als God mij vergeeft, vergeeft God jullie ook. En ik moet nog heel erg denken, van de week kwam ik daar op de gelijkenis van een koning. Er is een man die komt bij de koning en de koning zegt, jij hebt heel veel schulden. Jij hebt als het ware 1 miljoen euro aan schuld. En de man zegt, ik kan het niet terugbetalen. En de koning zegt, nou weet je wat, ik scheld deze schuld, scheld ik je kwijt. Je hoeft het niet terug te betalen. De man gaat weg en denkt, halleluja, prijs de Heer, ik ben vergeven. En op het moment dat hij buiten het paleis komt, komt hij iemand tegen die hem 1 tientje schuldig is. En hij zegt, hé, ik krijg toch 1 tientje van jou? En die man zegt, ja, ik kan dat 1 tientje niet betalen. Nou, dat is dan jammer voor je. Dan verkoop je maar je huis of je vrouw. Dat gebeurde in die tijd. Tegenwoordig kan dat niet meer. Nou ja, misschien ook wel, maar ik hoop dat de PowerPoint niet blijft staan, want Annemarie zit achter de beamer. Dus nee, ja. Ja, zo zie je maar wie de broek aan heeft bij ons thuis, hè? Ja. Die man die komt buiten het paleis en zegt, ik krijg nog 1 tientje van jou. En die man zegt, regel het maar. En die man zegt, ja, ik kan dat niet regelen. En dat is eigenlijk heel bizar. Die man wordt vergeven, maar op het moment dat hij zich omdraait, vergeeft hij een ander niet. Hoe kan dat nou? Dat is toch onmogelijk? Ik geloof dat het heel erg belangrijk is dat als wij naar het kruis kijken en dat wij zien van dat wij daar zelf onder dat kruis staan, dat we ook zien, we staan daar allemaal op een rij. We zijn allemaal gelijkwaardig daarin. We zijn allemaal vergeven. We hebben allemaal tekortkomingen. En ik geloof dat het heel belangrijk is om vanuit die genade naar elkaar te kijken. Ik noem dat onze positie onder het kruis erkennen. We moeten de ander vergeven. We moeten weten dat wij zelf vergeven zijn. Dan is het ook belangrijk om jezelf te vergeven. Dat is ook heel belangrijk. En van daaruit ook de ander te vergeven. Veel meer praktischer is het ook gewoon heel erg belangrijk dat we bidden. Bidden voor situaties, bidden voor elkaar, bidden voor jezelf, dat je ook, dat je eigen hart ook rein blijft. Gebed is ontzettend belangrijk. Zoek elkaar daar eigenlijk op. Het is belangrijk om alleen te bidden. Het is ook belangrijk om als gemeente te bidden. En bemoediging. En bemoediging kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan zijn door met elkaar je schouders eronder zetten. Om de ander te zeggen van, joh, kom op. Het komt allemaal goed. We gaan er gewoon voor. Het kan zijn door een kaartje, door een telefoontje. Het kan op heel veel verschillende manieren. Maar ik geloof dat het essentieel is om elkaar te blijven bemoedigen. En uiteindelijk de onderste weg te gaan. En dat heeft heel erg... Dat staat eigenlijk tegenover dat je eigen rechten opeist. Op het moment dat er dingen gezegd worden en je weet van, dit is niet waar. Dit klopt eigenlijk helemaal niet. Er worden nu dingen over mij gezegd. Die niet kloppen. Het zou bijvoorbeeld best kunnen zijn dat mensen die nu op gaan staan om, om leiding te gaan geven, dat die dingen over zich heen gaan krijgen. Zeg, ja, maar dit, ja, maar zus. En dan kun je de neiging krijgen om je eigen rechten op te gaan eisen. Maar ik geloof het belangrijk is om de onderste weg te gaan. Op het moment dat je gaat dienen, en eigenlijk moeten we dat allemaal doen, niet alleen leiders, maar iedereen van ons heeft een dienende taak, dan moet ik altijd denken aan wat Jezus deed bij de discipelen. Het wassen van de voeten. Dat is geen fijn werk, het wassen van iemand anders voeten. Dat is niet leuk. Zeker in die tijd waren de voeten nogal smerig. Ik denk ook niet dat die helemaal vrij waren van bondjes en kloofjes en weet ik wat voor dingen. Volgens mij is dat een ontzettend vies werkje. En je moet op de knieën gaan om de ander de voeten te wassen. Dat is waar het gaat om dienen. De onderste weg gaan. En ik geloof uiteindelijk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat we met elkaar de schouders eronder zetten. Wat je heel vaak ziet is dat, om het zo maar te zeggen, mensen die hun kop boven het maaiveld uitsteken. Op het moment dat één of twee mensen dat doen, dan is het mogelijk dat je alles over je heen krijgt. Dat je alles op je afkomt, dat je alles moet gaan dragen. Dat kan helemaal niet. Als er telkens één of twee mensen zijn, dan gaan we daaraan onderdoor. Ik moet dan voor mezelf denken aan de Eerste Wereldoorlog. Ik heb zelf in militaire dienst gezeten, dus ik heb vaak militaire beelden, om het zo te zeggen. De Eerste Wereldoorlog was een loopgravenoorlog. Men stond tegenover elkaar in de loopgraven, men was aan het schuilen. Wachten tot de artillerie en de kogels over waren. En dan was de bedoeling, als de luitenant op zijn fluitje floot, dat iedereen opstond om te gaan rennen. Op het moment dat maar één of twee mensen dat deden, werden ze onherroepelijk neergeschoten. Want de vijand schoot terug. Maar op het moment dat je dat met z'n allen doet, dan kun je ook veel makkelijker de klap opvangen, om het zo te zeggen. Ja, een beeld gaat nooit helemaal op, hè. Een beeld is altijd, dat is belangrijk. Een beeld of metafoor heeft altijd een kern van waarheid in zich, maar je moet het nooit te ver doortrekken. Dus bij deze. Ik geloof dat het belangrijk is dat als God op zijn fluitje blijft, dat wij met z'n allen de loopgraaf uit moeten komen. Einde beeld. Het is belangrijk dat we niet op elkaar geschieten. Dat zou ik er dan wel bij kunnen zetten. Met elkaar de schouders eronder zetten. Ik wil afsluiten om te zeggen dat ik gewoon heel erg geloof en dat ik de laatste tijd voor mezelf heel erg ontdekt heb dat God ernaar verlangt dat wij als gemeente een eenheid zijn. En dat wij de eenheid van God uitstralen hier op aarde. En ik geloof dat als we dat doen, dat we vrucht zullen gaan dragen. Dat we gaan voldoen aan Gods plan voor ons en Gods plan voor de gemeente. Amen.